Hallo, hallo, hallo. Leuk dat je luistert naar die Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen met dikke twijfels over het moederschap of het vaderschap. Naar duidelijkheid, naar weten wat je wil. En ik heb in de vorige podcast gezegd, er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat het heel lastig is om deze beslissing te maken. Nog los van het feit dat het gewoon een moeilijke beslissing is. Want onomkeerbaar, want veel impact. De beslissing uit zichzelf is al moeilijk. Maar er zijn ook nog factoren in Nederland, in jouw situatie, die het voor jou extra moeilijk maken om de juiste beslissing te nemen. En de eerste die ik uitgebreid wil gaan bespreken in deze podcast is de samenleving. Ik kan me nog herinneren toen ik opgroeide in de jaren 80 dat je een spreuk had. Een slogan. Dat heet een slogan. En de slogan was: de maatschappij, dat ben jij. En ik geloof dat ze daarmee wilde zeggen: gooi niet zomaar je zooi buiten op de straat. Wees een beetje beleefd. Gun elkaar de ruimte. Gedraag je, want de maatschappij, dat ben jij. En als het nu gaat om twijfelen over wil ik wel of niet een kind, dan is de maatschappij helemaal niet jij. Dan is de samenleving, heeft helemaal geen ruimte voor mensen die twijfelen aan of dat ze een kind willen of niet. En daar gaat deze podcast vandaag over. Wil ik iets meer inzicht geven in hoe de samenleving jouw besluitvaardigheid negatief beïnvloedt. Want eigenlijk zou ik op het eerste gezicht denken van oké, nou, we leven in Nederland en Nederland is een vrij land en je mag zelf kiezen en je mag zelf weten wat je doet. Dus het enige wat je hoeft te doen is te kiezen en daar zeker van te zijn. En dat is in het geval van die kinderwens niet waar. Er zijn allerlei systemen van kracht in de samenleving die ervoor zorgen dat jij helemaal niet, het is helemaal geen eerlijk speelveld. Het is helemaal niet een neutraal terrein waarbinnen jij die beslissing kan nemen. Nee, er zijn allerlei krachten, die ik dus heel expliciet wil benoemen vandaag, die invloed hebben op jouw beslisvaardigheid. Allereerst is Nederland een pro-natalistisch land. Ik geloof dat dat misschien wel voor alle landen geldt. Ik weet niet waar ze een uitsterfbeleid hebben. Een tijdje terug was het helemaal, ging het heel veel hierover. Want je had ook antinatalistische mensen. Dus die mensen die zeiden van je moet ophouden met mensen geboren te laten worden. Laten we gewoon als ras uitsterven. Het heeft niet, die groep is er niet heel erg gegroeid. Maar met de uitspraak wil ik zeggen dat de norm in Nederland is heel duidelijk. Je krijgt kinderen. En dit geldt eigenlijk voor mannen en voor vrouwen. En als je geen kinderen krijgt, dan ben je kinderloos. Wat ook al een beetje treurig klinkt. En als dat is gewoon de norm. De norm, de standaard is, vanaf een bepaalde leeftijd komen er kinderen. En alles wat daarvan afwijkt, dat vindt men raar. Dat vindt men raar. Daar stelt men vragen over. Daar wordt met een schuin oog naar gekeken. En dit heeft ook grote gevolgen, juridisch en financieel. Dus ik heb ook wel eens gehoord van mensen die bewust daarvoor kiezen om te leven zonder kind. Van ja, maar ik betaal dus wel mee aan deo volente, inshallah, mocht het ooit komen. Hè? Gratis kinderopvang, de kinderbijslag. Of nou ja, zodra er weer allerlei christelijke en conservatieve partijen aan de macht komen, dan betaal je dus met z'n allen mee voor al die gezinnen met kinderen. Je betaalt ook mee voor het onderwijs en je betaalt ook mee voor allerlei andere dingen die allemaal erop gericht zijn dat mensen kinderen krijgen. En die norm is heel hardnekkig. Dus zelfs als je denkt, omring mij met mensen die er hetzelfde over denken. Ik weet nog dat ik een keer zat te lunchen en dat een goede vriend van mij zei, oh ja, maar dat is, en dat zei hij tegen onze dochters. Die zei van ja, maar kijk, die, dat is een lief meisje en die krijgt later wel kinderen. En toen, ik zat gewoon nog een beetje roomboter op mijn broodje te smeren. Ik denk, hè, wat zegt hij nou? Ik zeg, hè, wat zeg jij nou? Hij zegt, nou gewoon, dat is een lief meisje, dus ik verwacht dat hij later wel kinderen zal krijgen. En toen zei ik, maar omdat ze lief is en omdat je gewoon verwacht dat meisjes kinderen krijgen. En toen was hij zelf een beetje flabbergasted en toen zei hij, oh ja, ja, eigenlijk wel. Maar dit is een verwachting die je als vrouw in Nederland, vanaf dat je heel, heel jong bent, onbewust in alles meekrijgt. Onbewust in alles. En ik heb geprobeerd om mijn dochter, ik heb ook een keer een brief geschreven op Internationale Meisjesdag. Lieve Vessie, je hoeft voor mij geen kleinkinderen te baren. Het erge is dat ik dat stiekem al weet dat ik dat wel ga willen. Maar ik zal mijn tong eraf bijten voordat ik hier iets over tegen haar zeg. Want De vrouw hoeft helemaal niet moeder te worden. Als ze daar geen zin in heeft, dan hoeft dat niet. Maar dat is niet de norm. De norm is heel duidelijk, pronatalistisch. Dus de norm is, gaat heen en vermenigvuldigt u. Zorg dat je kinderen krijgt. Daar is alles op ingericht. Daarnaast hebben we ook nog een heel oud beeld van wat het natuurlijk betekent om moeder te zijn. En ik las daar pas een interessant artikel over. En dat was van een feminist en die zei, er zit een patriarchaal systeem, een patriarchaal beeld van moederschap, dat we nog steeds cultiveren. En dat zie je terug. Dit was Jodie Day, die heeft Gateway Women. En dat is een organisatie die vrouwen die kinderloos zijn of kindvrije vrouwen helpt om dat te cultiveren in hun leven. Om daar gelukkig mee te zijn en te worden. En daar las ik deze patriarchale notie van moederschap. De vrouw wil baren en zorgen. Dat is eigenlijk, en Gloria Steinem zei het ook, die zei uiteindelijk is de vruchtbaarheid van vrouwen de kern van het patriarchale systeem. Het patriarchale systeem is het systeem waarin mannen de macht hebben. En die macht houden ze door te zeggen, ja, vrouwen, daarvan is het de bedoeling dat ze baren en voor de kinderen zorgen. Dat is hun principale rol in de samenleving. Daar zijn ze voor gemaakt en dat is wat ze behoren te doen. Daar wordt nu op dit moment, terwijl ik deze podcast opneem, in 2024 wordt daaraan gemorreld en wordt eraan gesleuteld. En komen we erachter als vrouwen dat als we in een systeem zitten waarin vrouwen alleen maar kinderen mogen baren en mogen zorgen. En eigenlijk is dat het oude, hè? Het enige recht is je aanrecht. Zolang als we die, als dat in stand blijft als de norm, zie je dus dat vrouwen in een systeem zitten dat niet voor hen gemaakt is. Dus als je in een auto-ongeluk zit, dan heb je als vrouw veel meer kans op ernstig letsel. En dat geldt niet alleen voor auto's, het geldt ook voor de geneeskunde. Alles, dat zag je met die coronavaccins, die werden alleen getest op mannen. Want vrouwen hebben een hele hormoonhuishouding die fluctueert en verschillend is in verschillende fases van hun leven. Tell me all about it. Ik zit in de overgang. En dus zijn altijd mannen de norm in alles wat geneeskunde was. Als het gaat om de verdeling van geld wereldwijd, maar ook in Nederland, dan zie je dat de grote bulk geld zit bij mannen. Als het gaat om technologische uitvindingen, dan worden er dingen uitgevonden voor mannen. Waarom? Omdat al die mannen de technische opleidingen hebben, het geld beheren en dus dingen verzinnen die hun eigen behoeften bevredigen. Het is ongelooflijk hoeveel geld er is gegaan. Dat is geen technisch mankement, maar in potentieproblemen van mannen en hoe weinig we weten over de vruchtbaarheid van vrouwen, over de hormoonhuishouding van vrouwen, over de overgang. Wordt gewoon geen onderzoek naar gedaan. 80% van de onverklaarbare medische aandoeningen zit bij vrouwen. Dat komt niet omdat vrouwen gekke wappies zijn die allemaal rare aandoeningen hebben. Nee, het komt omdat het systeem zo is. Je merkt dat ik hier best wel furieus over ben. Omdat het systeem zo is door mannen. Mannen die, ik heb toen een tijdje terug, ik weet niet of dat ik dit al in een podcast heb verteld, had ik een verjaardagsdiner en kwam ik te zitten naast een neuroloog, witte man, 60 plus. En die zei tegen zijn vriendin, nee, dat je wat dikker bent, dat komt niet door de overgang, dat komt omdat je gewoon te veel eet. En toen keek ik hem aan, ik zeg, ja, maar die hormonen hebben wel invloed op dat alles. Nee, zegt hij, dat is onzin. Het gaat gewoon om wat je in je mond stopt. En ze stopt te veel in de mond en daarom heeft ze een buikje. Nou, en toen werd het een hele lange avond. Want toen zei ik, hè? Ik zeg maar, werkte jij niet in een ziekenhuis? Ja, ja, ik ben neuroloog. Ik zeg maar, dan weet je toch dingen over hormonen en over hoe dat dingen beïnvloedt. Een van de verschrikkelijkste dingen die ik heb gehad toen ik in de overgang kwam, was een brandende tong. Dames, ik wil jullie niet te veel afschrikken van wat er nog allemaal te wachten staat. En niet iedereen heeft dit. Maar ik werd laatst nog geappt door een vriendin die zei, mijn zus heeft een brandende tong. Dat had jij toen ook. Hoe heb je dat opgelost? Ze wordt er suïcidaal van. Zo erg is dit. Dat doet zo'n pijn en het is zo verschrikkelijk. Het ruïneert je hele leven. Dat komt door hormonen die iets doen met je zenuwen. Jij bent een fucking neuroloog. Jij kunt daarover. Je hebt ervoor gestudeerd. En je zegt gewoon, het heeft geen enkele invloed. Uiteindelijk kwam het natuurlijk zover dat ik aan hem vroeg, kun jij mij beschrijven hoe de clitoris eruit ziet? En zei hij, ja natuurlijk, het is een knopje met een lang gerekt ding eraan. Ik zeg, nou, ga maar terug naar huis. Ga maar opnieuw in de studieboeken kijken. Je bent gewoon niet eens up-to-date. Waarom geldt er geen bijscholingsplicht voor iedereen die in de geneeskunde werkt? Nou, voordat dit een hele rant wordt. En ik ben daarna, toen dacht ik, ach god, ja, hij heeft iets met een vriendin van mij. Ik zal toch een beetje vriendelijker moeten zijn. Uiteindelijk heb ik hem de 7 vinkjes aangeraden van Joris Luijendijk. Omdat ik dacht, nou, dat is tenminste geschreven door een man. Dan heeft hij nog een beetje een ingang. Misschien dat hij in die denktrand mee kan komen. Maar het was chockerend. Maar we zitten dus in een patriarchaal systeem. Dus het systeem waar we zitten, de samenleving waar we in zitten, is een samenleving. En dat is, ik noem net allemaal hele praktische dingen op. Hè? Dus techniek, financiën, geneeskunde, allemaal hele praktische dingen. Maar in onze samenleving werkt het ook door in hoe wij gewend zijn te handelen en te denken. Dus wat er belangrijk is, is een rationele manier van denken, van beargumenteren. Alles moet logisch zijn. Er wordt heel veel waarde gehecht aan je hersencapaciteit. Er moeten berekeningen achter zitten. Er moet een bepaalde argumentatieleer. Er is weinig waarde voor intuïtie, gevoel in je dagelijks handelen, in de samenleving, in hoe het is ingericht. Dus hè, je ziet nu op social media dat er dan ook weer een hele spirituele kant en golf aankomt. Die weer zo weer ver doorslaat in het andere. Uiteindelijk zitten we dus allemaal heel de dag achter de computer woorden te typen zonder dat we nog kunnen voelen wat we nodig hebben. En als het dan gaat over gevoelens, dan zijn gevoelens natuurlijk niet dingen die je op tafel kunt leggen als je ergens over aan het twijfelen bent. Dus dat patriarchale systeem, dat heerst in de samenleving, dat geldt niet alleen voor het beeld dat we hebben over moederschap, maar het beïnvloedt ook onze manier van denken. En ook de oplossingen die we voor problemen hebben. Dus als we aan het twijfelen zijn, dan is onze eerste neiging om te zeggen, oké, je twijfelt, maak een voor- en tegenlijstje en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Komen we met een oplossing, want een probleem verdient een oplossing. Het patriarchale beeld van moederschap is dus dat vrouwen hun principale rol is dat zij er zijn om te zorgen en te baren en het huishouden te doen. En niet alleen mannen zeggen dat de vrouw wil zorgen en baren. Er zijn ook legio vrouwen die zeggen, ja, dit was het mooiste moment uit mijn leven. Dit is wat ik, wat de bedoeling is dat ik doe. Hiertoe ben ik op aarde. En een goede moeder is een goede moeder. Dan is ook alle stof. Daar hoeven we niet realistisch over te zijn. Hè, er is geen ruimte voor fouten. Nee, een goede moeder wil altijd zorgen, wil altijd voor de kind er zijn. En dat is wat je nu terugziet in onderzoeken die ze doen bij jonge vrouwen. Die zeggen, ja, een goede moeder heeft eigenlijk geen betaalde baan. Een goede moeder brengt niet haar kind 5 dagen naar de crash. Een goede moeder zet haar kind op 1, altijd. Een goede moeder is altijd geduldig. Een goede moeder schiet nooit uit haar slof. Een goede moeder trekt nooit yum-yums. Dat zijn van die instant noodles uit de kast om te zeggen, ik heb geen zin in het avondeten hier. Vreet dit maar. Een goede moeder zegt niet, hoppa, scherm aan, kind uit. Dat zijn allemaal dingen die ik wel doe. Gewoon omdat ik er soms geen zin in heb. En ik ben de laatste tijd ook een hele slechte kok. Maar goed, dus dat is eigenlijk een cultus die we onszelf opleggen. Ik geloof niet, er zijn maar weinig mannen die zich bezighouden met wat precies een goede moeder is. Dat kun je rustig aan vrouwen zelf overlaten, hè? Om daar elkaar eens even lekker de maat in te gaan zitten nemen. Een goede moeder. En dan krijg je ook nog dat hele gevaarlijke, de right-wing radical tradwives die zeggen, je moet je kind niet vaccineren, je moet biologisch katoen. Een goede moeder is niet hetzelfde als een mens. Een goede moeder is gewoon een soort heilige. En dat is ook iets wat in deze samenleving zit. En daar kunnen we mannen helemaal niet de schuld van geven. Dat is iets wat wij vrouwen lekker zelf doen. En dat daaraan vast zit ook het taboe op spijt hebben van het moederschap. En dit was een van de eerste dingen waar ik me echt over verbaasde. Want ik had het boek gelezen, Spijt van het Moederschap. Ik postte daar iets over op Facebook. En toen in mijn liberale bubbel van artistiekerige theaterpiepeltjes en cultuurwetenschappers en allemaal linksige mensen, kreeg ik een hele lading commentaar over me heen van dat helemaal niet mag. Spijt van het moederschap. Dus gewoon opmerkingen in de trant van, dan ben je lekker. Je was gewoon een evil person, een fout mens, als je spijt had van het moederschap. Terwijl mijn eerste reactie was, ja maar lieverds, ik vraag helemaal niet om toestemming of dat mensen spijt mogen hebben van het moederschap. We constateren dat er mensen zijn, vrouwen, die moeder zijn geworden en daarna denken, kak, had ik beter niet kunnen doen. Want mijn leven is weg en ik zit vast in allemaal dingen die helemaal niet bij me passen, waar ik helemaal niet gelukkig van word. Dus, en het kan ook zijn dat je een vervelend kind krijgt natuurlijk. Dat is ook nog een taboe om te zeggen. Maar die heilige moederschapscultus, daar heb je ook zeker last van. Als je nadenkt over zou ik moeder willen worden, ja, dan wil ik wel een goede moeder worden. Dan wil ik wel de beste moeder worden die ik zou kunnen zijn. Ik dacht dat ook. Ik wilde ook heel graag een Frans kind. Ik dacht, als ik nou gewoon een kind krijg, dan ga ik dat zo opvoeden. Zoals Franse kinderen in Franse restaurants aan tafel zitten zonder scherm. En die zich gewoon gedragen. Zonder rondrennen, zonder met eten gooien, zonder krijsen. Ik weet niet. Ik heb lang in Frankrijk gewoond en ik j'adore les Français. Ik dacht, een Frans kind, dat lijkt me wel wat. En ik heb niet echt een Frans kind, maar best redelijk Frans. En ik was pas in Frankrijk. En toen dacht ik, oh ja, die Franse kinderen, die zijn ook minder goed opgevoed geworden, lijkt wel. Er waren heel veel schermpjes. En mijn kind krijgt altijd gewoon een kleurpotlood. Goed. Maar ik voel dus de behoefte om aan te tonen dat ik ook een goede moeder ben. Maar dat kan dus maken dat je denkt van ja, als ik een moeder zou worden, dan moet ik een goede moeder worden. En dan kan ik dus niet meer mijn autonomie en mijn vrijheid. Die heilige moederschapscultus zegt eigenlijk, naast het moederschap is er geen ruimte meer voor jou als mens. Dat is het in één zin. Dus ik vertel een heel lang verhaal. Maar in één zin zegt die moederschapscultus, je mag geen mens zijn. Je bent nu moeder, dus teken maar een aureooltje boven je kop. Want vanaf nu gedraag je als een heilige. Want het hele, dat menselijke aan jou en alle fouten en alle nukken en alle kippendriftjes die je hebt, daar is nu geen ruimte meer voor, want er is een kind. En kinderen zijn ook heilig. En het zijn ook evil gremlins, maar dat vertelt niemand erbij. En dan is de samenleving dus ook nog zo, dat als je wel blijft werken, hè, dan voel je je dus al schuldig, want je brengt je kind naar de crash. Nou, iemand heeft letterlijk tegen mij gezegd, gaat jouw kind 3 dagen naar de crash? En dat was maar 3 dagen, hè? Gaat jouw kind 3 dagen naar de crash? Oh, maar ik dacht dat je heel graag een kind wilde. Ja, ik wilde heel graag een kind dat 3 dagen naar de crash zou gaan. Wat begrijpt u daar niet aan? Maar goed, de samenleving heeft iets tegen deeltijdprinsesjes. En het leuke aan vandaag de dag is dat we dat niet meer pikken. Fuck you, voltijdprins. Als je een helpende hand zoekt, dan zit die onder aan je eigen arm. Zo, dat kwam ook uit meteen. Maar eigenlijk, de teneur in de samenleving is dat werkende moeders lui zijn, eerder van huis moeten, andere prioriteiten hebben, eigenlijk hun werk niet goed kunnen doen. Er is nog steeds zwangerschapsdiscriminatie. Werkende moeders zijn gewoon niet hele goede werknemers. En daarnaast zijn werkende moeders ook nog eens slechte moeders. Want ze zijn ook niet een hele goede moeder. Ze zijn geen heilige. Ze doen ook nog andere dingen. Ze hebben er een heel leven naast. Waardeloos. Waardeloos. Als vrouw kiezen voor moeder is eigenlijk jezelf begeven in een catch-22. Fuck if you do, fuck if you don't. Dus wellicht denk je, nou, dan ga ik voor de optie. Doe mij maar een kindvrij leven. Ga ik lekker leven zonder kind. Maar daar zie je ook op hoge machtige posities dat vrouwen worden afgerekend. Minder mens worden geacht omdat ze geen kind krijgen. En dan denk ik heel specifiek aan Kamala Harris, de vice president in de Verenigde Staten, die in haar campagne vorige keer heel duidelijk zichzelf liet voorstaan op het feit dat ze een stepmom was. Dat ze bonuskinderen had waar ze voor zorgde en dat ze in de campagne ook regelmatig zichzelf als moeder profileerde. Omdat ze zei, ja, mijn stiefkinderen spelen een hele grote rol in mijn leven. Het is een hele belangrijke taak, omdat je als vrouw niet kiest voor het moederschap, dan ben je ook als mens minder waard. Volgens de norm die heerst in de samenleving. Theresa May in Engeland werd daar ook op aangesproken. Kun je wel een land leiden als je geen kinderen hebt gebaard? Dus ja, waar komt het dan uiteindelijk op neer? Op de Barbie-monoloog. Over dat je het als vrouw nooit goed kunt doen. Kortom, de samenleving is een systeem dat geen eerlijk speelveld biedt aan jou om een keuze te maken. Het speelveld is heel erg duidelijk ingericht op vrouwen die vanzelf moeder worden. Dat is de samenleving waar je in zit. En als je een vrouw bent of een man die twijfelt aan, maar wil ik wel een kind? Dan zie je dus dat er in de samenleving daar eigenlijk geen ruimte voor is, geen begrip voor is. En dat er allerlei mensen en instanties en systemen in werking treden die jou een bepaalde kant op duwen. Dit is ook een van de weinige dingen waar mensen nog over durven te zeggen van ja, maar daar krijg je later spijt van. Als je nu geen kind neemt, als je zegt van nou, ik denk misschien wil ik wel geen kind, dan bestaat het nog steeds dat mensen zeggen ja, maar daar krijg je later spijt van. Of wat de titel is van een heel goed boek, Echte vrouwen krijgen een kind. Dat is dat boek van Lisbeth Smit. Ik heb het hier liggen. En dat, die titel is bedoeld om te prikkelen. En dat is iets wat iemand letterlijk tegen haar zei. En ik hoorde een radio interview met haar. En die interviewer vroeg, hij zegt, ja, maar dat zeggen mensen niet echt. En zei ze, nou, dat zeggen mensen heus wel echt. En dat is ook mijn ervaring. En niet eens om je te kwetsen, maar gewoon om, ze flappen het eruit. Gewoon onbewust is dat de notie, is dat de afspraak met elkaar. En als je daarvan afwijkt, dan kost dat moeite. Daarbovenop, hè, dus als kers op deze fantastische mestvaal, heb je de social media die tweespalt zaaien. Social media drijft op sensatie, op sappig, op extreme. Dus Andrew Tate, een narcistische vrouwenmapper die gelukkig opgesloten zit, spreekt tot de verbeelding van heel veel jongens. En voor vrouwen, dat zijn dan niet de vrouwen die per se met die jongens moeten gaan, want ik geloof niet dat ze een narcistische vrouwenmapper zoeken als man. Dat is meer een christelijke hoek. Krijg je dus de tradwives. Die laten zien hoe je een goede moeder bent. En die jammeren over, ik vind het zo vervelend dat ik moet werken. Want ik wil eigenlijk gewoon thuis zijn en bij mijn kind zijn en voor mijn kind zorgen. Terwijl we hebben in de samenleving vrouwen nodig die het systeem gaan vormgeven. Dus als er geen vrouwen werkzaam zijn in de techniek, als er geen vrouwen werkzaam zijn in de geneeskunde, als er geen vrouwen in de overheid zitten, als er geen vrouwen op de tram zitten, als er geen vrouwen achter het stuur zitten, als er geen professionele vrouwen zijn, dan missen we heel veel kennis en vooruitgang. Er stond gisteren in de krant dat wetenschappelijk onderzoek was er gedaan. Een vrouwenquotum werkt. Het werkt om te zeggen, je moet minimaal zoveel vrouwen in de top hebben zitten, want anders gebeurt het niet. En dat is niet eens kwade opzet, dat is hoe het systeem zichzelf in stand houdt. Nou waren er weer allerlei vrouwen die nogal badinerend deden over dit wetenschappelijk onderzoek, omdat ze zeiden, ja, moeten we anno 2024 dit nog gaan onderzoeken? Want het onderzoek toonde aan dat er genoeg capabele vrouwen zijn, dat er genoeg vrouwen zijn met de juiste diploma's, de juiste ervaring en dat je die gewoon kunt vragen en dan doen ze het. Dus, want heel veel mensen zeggen, mensen, mannen, machthebbers, heel veel machthebbers zeggen, ja, nee, we zochten wel een vrouw, maar we konden ze niet vinden. Nou, blijkt uit het onderzoek dat dat bullshit is. Je zoekt gewoon iemand die op jou lijkt. Als je ergens op een machtige positie zit, dan wil je gewoon in de spiegel kunnen kijken als je aan een vergadertafel zit. En dat is waarom je misschien denkt dat mannen beter zijn. Maar uit cijfers blijkt nu, waar die vrouwen dus heel boos op zijn, maar uit cijfers blijkt nu dat zo'n vrouwenquotum werkt en dat er ook voldoende vrouwen te vinden zijn. Tot slot nog, twijfel is niet een kwaliteit die we waarderen aan mensen. Dus we hebben een twijfelkont, een draaikont, iemand die onzeker is, iemand die van de ene naar de andere kant, hoe noem je dat, een lange wapper, een zwiebelzwaai, iemand die niet duidelijk is, die niet sterk is. Dus er is weinig waardering voor het idee van twijfelen. En dat geldt over heel veel dingen. Of dat je nou twijfelt over iets wat je wil kopen, over een studie die je wilt doen, of twijfelen over hoe je planten moet laten groeien, of wat de beste manier is van opruimen. Wij komen altijd met een oplossing. Twijfel is een probleem dat opgelost moet worden. Dat is waar twijfel om vraagt. Terwijl wat twijfel eigenlijk betekent, is ik kom iets tegen wat heel erg belangrijk voor me is. En wat je nodig hebt is nieuwsgierig zijn. En meer vragen stellen. Dit zit een beetje in een Socratisch gesprek. Ik had een ex-vriendje. Ik heb heel veel ex-vriendjes. Maar dit was een heel leuk ex-vriendje. Die zat op de ADM. En die doet aan Socratische gesprekken. En ik heb met hem onder zijn begeleiding een keer een Socratisch gesprek gevoerd over eigendom. Dat ging om de broedplaats op de NDSM. En dan ging het over van wie is nou die broedplaats. Daar zitten allemaal kunstenaars en die maken daar hun werk. Maar is de eigenaar van de broedplaats, de eigenaar van de grond, de eigenaar van het gebouw, de mensen die zelf hun hok hebben gebouwd? Is het de kunst die maakt dat het een plek is om te zijn? Wat betekent eigenaarschap? Nou, en dat soort vragen waarbij je dus niet zoekt naar een oplossing, maar dat je kijkt naar wat betekent moederschap voor mij en wat betekent het? Wat betekent vrijheid voor mij? Wat betekent autonomie voor mij? Wat is voor mij een zinvol leven? Dat filosofische, dat is wat je nodig hebt als je dus zit met deze vraag, wil ik wel of niet een kind? Dan heb je ruimte nodig, juist om je nieuwsgierigheid te cultiveren, om daarover te filosoferen, om bij jezelf te raden te gaan, van wat zit er in mij en wat komt er van buitenaf? En dat, daar heeft de samenleving ook een broertje dood aan. En twijfel over moederschap, daar heeft de samenleving helemaal een broertje dood aan. Want, hoezo heb je geen oerdrang? Wat is er mis met jou? Dus in de plaats van dat je ruimte hebt om te twijfelen hieraan, is een beetje zoals je vroeger, dat Freud zei, vrouwen die klaarkomen zijn hysterisch. Nou, wisten ze toen ook echt niet waar de clitoris zat. Maar dat als je nu zegt, ik twijfel over het moederschap, dan zeggen mensen, nou, ze zeggen eigenlijk twee dingen. Of ze zeggen, bij twijfel moet je het doen, hè, want anders krijg je later spijt. Je hebt altijd spijt van de dingen die je niet deed, zeggen ze dan. Dit is helemaal niet waar, maar goed. Dus dat is een ding dat ze zeggen als je zegt van ik twijfel eraan of dat ik wel een kind wil. Dan zijn er mensen die zeggen, bij twijfel doen, want anders krijg je later spijt. En het bestaat ook dat mensen zeggen, als jij die oerdrang niet hebt en als je erover twijfelt, dan moet je er niet aan beginnen. Want als je die oerdrang niet hebt, dan ben je niet geschikt als moeder. Als je het niet voelt, dan moet je het niet doen. Terwijl daarmee sla je het hele proces. Dames en heren, twijfel is de weg. Ja, dat is mijn visie. Mijn visie is dat die nieuwsgierigheid en onderzoeken wat voor jou, dat is waar ik mensen bij begeleid. Wat betekent dit voor jou? En wat zit er in jou? En wat komt er van buitenaf? En wat is jouw kijk op de dingen? Hoe voel jij intuïtief? Hoe voel jij over de dingen? Nou, die ruimte is er in de samenleving niet. Sterker nog, als je twijfelt door omstandigheden, dan is dat jouw probleem. Dus als jij twijfelt omdat je nou eenmaal niet voldoende inkomen hebt, omdat je niet een huis hebt van jezelf, zie daar nog maar eens aan te komen, omdat je niet de huur kunt betalen, omdat je bang bent dat je niet je werk zult kunnen combineren met een kind krijgen en de onbetaalbare kinderopvang, waar voorlopig waarschijnlijk nog geen oplossing voor komt, dan is dat jouw probleem. En als je twijfelt omdat de liefde ontbreekt, dan is dat jouw schuld. Want als je twijfelt omdat je de ware liefde nog niet hebt gevonden, dan zegt dat iets over jou als mens. Hoezo heb jij de ware liefde nog niet gevonden? In mijn geval was het dan mijn schuld omdat ik 10 jaar minnares ben geweest, wat niet heel slim was. En waar ik mezelf ook echt schuldig over heb gevoeld. Dus ik moet erom grinniken, maar je kan er ook om janken. En waarvoor ik naar een psycholoog ben gegaan. Terwijl tegelijkertijd je ziet dat het scheidingspercentage heel steady is. He, dus 50% van de Nederlandse kinderen woont niet bij getrouwde ouders. Mijn kind woont ook niet bij getrouwde ouders. Hè, dus het kan ook een andere samenlevingsvorm zijn. Het kan ook zijn dat je besloten hebt te latten. Of op een andere manier samengesteld gezin. Maar 40% van de mensen komt in een scheiding terecht. En dat treft dus ook veel kinderen. Dus de hele notie dat je de ware liefde te pakken moet hebben om aan kinderen te beginnen, is een valse. Maar wel eigenlijk het enige metaverhaal, volgens mij, dat nog leeft in de samenleving. En met metaverhaal bedoel ik een grote waarheid waar iedereen nog in gelooft. Dat is een groot metaverhaal. Een overkoepelend verhaal waar we met z'n allen nog steeds in geloven. Ergens is er de ware liefde. Ergens is er de juiste partner om dit mee aan te gaan. Ergens vinden we... en dan gaat het vanzelf. Dan is de twijfel weg. Nou, zoals je zult weten, inmiddels na deze podcast is de twijfel niet zomaar weg. En is twijfel eigenlijk niet zomaar weg. Het is de weg. Dus wees vooral nieuwsgierig. Stel vragen, onderzoek het. Twijfel moet niet eeuwig aanhouden. Als je maanden, jaren blijft twijfelen over zo'n belangrijke vraag, dan boet je in aan kwaliteit van leven. Dan lig je wakker en dan sijpelt het door en ga je twijfelen misschien wel aan alles. Hè? En dan geef je op voor mijn masterclass. Geef je sowieso op voor mijn masterclass als je zegt van nou, ik ben nieuwsgierig en ik wil hier meer over leren. Dat kan op de Wil ik een Kind website. Daar staan altijd data over wanneer de eerstvolgende masterclass zal zijn. En het kan zijn dat het nog even duurt, maar zet hem alvast in je agenda. Krijg je vanzelf mailtjes van mij wanneer je kunt aanschuiven online. Altijd live. Vooralsnog. De maatschappij is niet eerlijk over het prijskaartje dat hangt aan moederschap. Het is geen eerlijk speelveld. De samenleving is zo ingericht dat het voor jou moeilijk is om zelf die beslissing te nemen, omdat je in een systeem zit dat overhelt naar een bepaalde kant, waardoor jij ook scheef hangt. Dus daar voor jezelf tegenwicht aan geven, dat doe je door die twijfel die je hebt te omarmen en daar op een creatieve manier mee om te gaan. En jezelf ander soort vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. En ook zorgvuldig te zijn met wat je zegt tegen wie. Omdat mensen hier heel slecht mee omgaan. Ik wens je alle toi toi en misschien tot ziens in die masterclass.